En we zijn live. Het is vrijdag 9 september. En van harte welkom bij een nieuwe Follow Your Wind live show nummertje 71 alweer. Mijn naam is Stijn Zeeman. En voordat ik de gastspreker van vandaag aan je zal gaan introduceren, nog heel eventjes, wat is het idee van deze Follow Your Wind live show? Nou, we praten hier over investeren en het leven. En dat doen we altijd eventjes met een disclaimertje. En dat is wat wij je vandaag gaan vertellen, is absoluut niet de waarheid. Het is slechts een idee. En we nodigen je uit om je eigen visie te ontwikkelen. Maak jezelf financieel slimmer en mentaal sterker, zodat je in alle vrijheid kunt doen wat je wilt doen. En belangrijker wellicht nog, wat je hier te doen hebt. Want dat is waar Follow Your Wind voor staat. En laat ik maar bij deze meteen onze gastspreker van vandaag aan jullie gaan introduceren. Want hij verwierf landelijke bekendheid bij als beurscommentator bij RTL Z. In 2007 waarschuwde hij met zijn eerste boek Als de dollar valt voor een naderende kredietcrisis die er in 2008 ook kwam. Eind 2008 stopte hij bij RTL Z en startte Amsterdam Gold en zijn Commodity Discovery Fund. Amsterdam Gold, een webshop voor fysiek goud en zilver, groeide uit tot een jaarlijkse omzet van 100 miljoen en die heeft hij in 2011 verkocht aan de beursgenoteerde Value 8. Daarnaast schreef hij onder andere de boeken zoals De Permanente Oliecrisis, Overleef de Kredietcrisis, Goud in het Geheim van Geld, Overleef de Kredietcrisis en natuurlijk het allerbelangrijkste en bekendste boek wellicht, The Big Reset. Wellicht hebben jullie het ook gelezen, maar hij schreef ook nog De Tesla-revolutie en Het Patronen van Bedrog. Zijn boeken zijn in 8 talen vertaald, waaronder het Chinees en Arabisch. En met zijn Commodity Discovery Fund heeft hij meer dan 100 miljoen onder beheer. Hij is onze grote inspiratiebron voor Nicole en mij, waardoor wij actief zijn gaan investeren in zaken die, jawel, de overheid niet kan bijprinten. Geboren in Zwitserland, ik zeg, geef een groot applaus voor onze gastspreker van vandaag. En je doet het natuurlijk met dat duimpje omhoog onder deze video. Jawel, voor Willem Middelkoop.
Nou, mooie introductie was niet mogelijk, Stijn. Ik heb hier niks voor betaald, hè? Kan je dat even bevestigen?
Dat kan ik bij deze bevestigen. En welkom Willem, tof dat je hier bent. De laatste keer dat we elkaar ontmoet hadden was natuurlijk in Zuid-Afrika. Geweldig, mooie ontmoeting. En daar hebben we besproken dat je nog een keer langs wilde komen in de liveshow. Dus daarvoor voor dank.
Trouwens, nog sterker, ik kwam naar een restaurant binnenlopen en ik wist niet dat jullie daar zouden zijn. En toen bleek dat jullie daar ook opeens aan tafel zaten. En dat was wel even een grote verrassing inderdaad.
Ja, en dat was mooi. Je reactie was inderdaad voor ons ook onbetaalbaar. Maar ik heb dus voor deze liveshow een persoonlijke videoboodschap van iemand ontvangen. En die is voor jou, Willem. Dus ik wil die toch heel graag even met je delen. Degene geeft ook eigenlijk al wel een scoop weg voor 2023. Terwijl we nog in 2022 zetten. Maar ik wil hem graag de persoonlijke boodschap met je delen. En ik vind het wel toepasselijk als Nicole, die zit hier als sidekick, als zij hem nu live zet, de video.
Hola, Willem. Zo, wat een super tijd hebben we het gehad in Kaapstad. En Stijn, ik vond het echt heel gaaf om jou daar in real life te ontmoeten. En er is daar ook een soort zaadje geplant, want nou ja, we vonden het mega inspirerend om jou, maar ook Marleen te ontmoeten. En ook wat Marleen daar heeft neergezet met de livestreams en de podcast. Dachten we, ja, het is toch ook wel heel gaaf om de sprekers in real life te zien. En dus hebben Stijn en ik een idee gekregen voor 2023. En ik dacht, laat ik toch hier alvast een balletje opgooien. Ik weet dat jullie zo lekker in gesprek gaan en even onze Follow Your Wind community bijpraten over hoe de stand van zaken nu is tegenwoordig in deze wereld. Maar wat willen we doen? Volgend jaar willen Stijn en ik de Follow Your Wind live show on the road gaan organiseren. Waarbij we dus in ons Volkswagen busje, waarbij we een hele podcaststudio willen gaan inbouwen. En willen we dus langsgaan bij sprekers. En ja, het lijkt ons ook wel heel vet om bij jou langs te gaan. Of in Nederland, maar misschien ook wel in Zwitserland. Wij staan overal voor open. Wij volgen gewoon de wind of jouw wind, de wind van de sprekers. Lijkt ons in ieder geval gaaf om een bijzonder plekje op te zoeken waar we wederom weer een interview kunnen doen. Dus bij deze alvast een soort teaser voor 2023. En we zien tegen die tijd wel of we elkaar weer in real life gaan ontmoeten. Zouden wij, Stijn en ik, echt super gaaf vinden. Hey mannen, heel veel plezier met het interview.
Ah, mooi plan.
Ja, nou.
Bij deze afgesproken.
Nou, geweldig, geweldig. Gaan we doen. Maar goed, we zitten nog in 2022. En wat ik graag met je zou willen bespreken in deze liveshow, Willem, is het volgende. Is dat we de signalen in kaart brengen waarom we denken dat er een einde van een tijdperk is. Wellicht van het dollar-geldsysteem. Maar dat we ook vooruit gaan kijken. En ik heb een aantal scenario's ook meegenomen. Die zou ik je graag voor willen leggen. Waarin jij kunt aangeven hoe aannemelijk die zijn of niet. En ik zou het heel mooi vinden als we ook met een positieve boodschap afsluiten. En dat we ook gaan kijken als kijkers zelf, weet je, wat kunnen we nou zelf gaan bijdragen? Hè? Er komt een nieuw tijdperk aan en dat is denk ik ook meteen een kans om een mooier, nieuwer tijdperk neer te gaan zetten. Ik zou dat heel mooi vinden als we dat zouden neer kunnen zetten. Maar laten we als eerst kijken naar waarom. Je schreef natuurlijk in 2014 al in de Big Reset, schreef je al van rond 2020 verwacht jij grote wijzigingen in het financiële systeem. Nou, er is veel aan de hand. Wat zijn voor jou de signalen dat we aan het einde van een tijdperk zijn?
Nou ja, die zie ik al heel lang. En daarom heb ik ook de Big Reset eigenlijk in 2012, 2013 geschreven. Is 2014 uitgekomen. En het begon eigenlijk voor mij met het ineenstorten van het financiële systeem. Eigenlijk nadat de Lehman crisis was uitgebroken, nadat Lehman Brothers omviel in 2008. En dat was weer 12 maanden of 14 maanden na het uitbreken van de kredietcrisis in augustus 2017. Augustus 2017 kwam mijn eerste boek uit, Als de dollar valt. En dat was weer geschreven in rond 2004, 2005. Dus ik ben eigenlijk al 20 jaar bezig met het bestuderen van dit Amerikaanse dollarsysteem. En het was heel duidelijk dat er steeds meer stress in dat systeem kwam. De eerste echte crisis was eigenlijk de implosie van de internetbubbel, de techbubbel tussen 2000 en 2003. Toen kreeg je eigenlijk de vastgoedbubbel. Die stortte in 2006, 2007. Daardoor kreeg je de kredietcrisis. Die hebben we weer opgelost door heel veel geld te creëren. He, met wat quantitative easing wordt genoemd. En het was mij wel duidelijk dat het systeem steeds weer werd gered, maar steeds instabieler werd. En wat nu heel interessant is, en ja, dat zag ik denk ik toch wel een beetje aankomen een paar jaar geleden, dat rond 2020 die stress in dat systeem zo groot zou worden, dat het niet meer werkt om steeds weer een pleister op te plakken. En we zijn nu eigenlijk aan het einde gekomen en de afgelopen maanden, sinds de oorlog in de Oekraïne is dat duidelijk geworden, is een einde gekomen aan goedkope grondstoffen, goedkope energie. Er is eindelijk gekomen eigenlijk aan goedkoop geld. Hè? De rentes gaat omhoog. Maar het is vooral, en dat is het meest zorgelijke, een einde gekomen aan goedkope oplossingen. De oplossingen dat je zomaar de geldkraan aan kan zetten en dat iedereen meedeelt en dat we weer vrolijk verder gaan, dat is nu voorbij. En waarom is dat voorbij? Omdat voor het eerst in tientallen jaren die inflatie is uitgebroken, hebben we lang voor gewaarschuwd. Er komt een punt dat die inflatie, die geldontwaarding niet langer te ontkennen is. Dat is nu gebeurd. En als er inflatie is, dan heb je een groot probleem. Want dan kan je niet simpelweg geld bijdrukken om die crisis op te lossen. Want hoe meer geld je bijdrukt, hoe meer je gaat subsidiëren en stimuleren, hoe hoger die geldontwaarding en hoe hoger die inflatie gaat worden. En dat is het grote probleem voor nu.
Ja, absoluut. En kijk, jij loopt natuurlijk al veel langer mee dan ik. En je bent ook iemand van de monetaire geschiedenis. En ik ben wel heel erg benieuwd. Want ik heb een gevoel, maar misschien kan jij het bevestigen. Ik heb het gevoel dat in de huidige tijd dat politici opeens onwijs veel invloed hebben op de financiële wereld. En was dat vroeger ook al zo? Of is dat nu veel extremer geworden? En is dat ook zo'n signaal dat we eigenlijk aan het einde van een tijdperk zitten?
Ja, je gevoel klopt. Kijk, in een normale economie, in een normale economische situatie, is de financiële economie, zeg maar alles met rondom banken, dat is een afgeleide van de reële economie. Dus ook als je economische tijden van vroeger bestudeert, gebeurde er eigenlijk niks in de financiële wereld. Er werd niet massaal belegd of gespeculeerd. Je had gewoon een bank en die bank ging je naartoe als je de boerderij moest overnemen of je wilde bijvoorbeeld, je had handelsfinanciering nodig. En dat waren bankiers, waren rustige, saaie mensen. Die deden tientallen jaren hetzelfde. En die zetten ze af en toe als een kruisje en een handtekening. En er gebeurde niks. En als die economie, die financiële economie, op een gegeven moment steeds groter wordt. En dat hebben we gezien sinds de liberalisering eigenlijk van de jaren 80 en 90 met Thatcher en Reagan, die eigenlijk het kapitalisme steeds meer ruimte gaven. En wat je dan ziet is dat die financiële economie, die bankenwereld, die wordt zo groot, die gaat steeds meer iedereen volhouden met leningen tegen steeds lagere rentes. En dan wordt de reële economie op een gegeven moment een afgeleide van de financiële economie. En als dat dan fout gaat, wat we dus hebben gezien sinds 2000 met die opeenvolgende crisis, dan gaan de politici zich er steeds meer mee bemoeien en die gaan eigenlijk samenwerken met die bankiers. En vandaar dat jij het gevoel krijgt dat politici het nu bepalen en dat die bepalen waar wel niet geld naartoe gaat. En dat is ook zo en dat hangt samen inderdaad met het vastlopen van eigenlijk de normale economische verhoudingen. En we zitten in een soort bubbeleconomie, we zitten in de laatste fase. En wat dan interessant is, en mensen moeten misschien de Big Reset kunnen ze gratis downloaden bij ons op de site, bij het Commodity Discovery Fund. Maar ze moeten misschien ook het boek The Fourth Turning maar eens lezen of luisteren. Ik kan het ook als luisterboek krijgen. En in The Fourth Turning wordt uitgelegd dat je eigenlijk elk 80 jaar een grote nieuwe economische crisissituatie krijgt. Het gaat vaak gepaard met oorlog, zie je nu ook weer. Nou, wanneer was de laatste grote crisis? Dat was in 1940 begon dat. Nou, tel dat 80 jaar weer op, dan zit je bij 2020. En dan kom je ook bij het antwoord op je vraag waarom ik naar 2020 verwees. En wanneer hield de Tweede Wereldoorlog op? Dat was 2045. Hè? Dat zou nu 2025 zijn, 80 jaar later. En wat werd er in 1944 geïntroduceerd? Een nieuw geldsysteem, hè? Het dollarsysteem met de Bretton Woods-conferentie. Telde 80 jaar weer op en dan zitten we in 2024. En het is nu wel heel erg duidelijk dat we in de laatste fase zitten van het huidige dollarsysteem. Want landen zoals Rusland en China, maar ook Saudi-Arabië en andere BRICS-landen, die willen niet meedoen met die sancties van het Westen tegen Rusland. En die stellen zich neutraler op en nog sterker, die beginnen Amerika te waarschuwen dat er veranderingen moeten komen in dit huidige dollarsysteem.
Ja, absoluut. Daar wil ik zo met je ook nog even op induiken, op de BRICS-landen. Maar wat ik vaak ook hoor in mensen om me heen, die zeggen, ja, die geven dan het schuld aan het kapitalisme, dat het kapitalisme niet is gelukt. Maar ik vraag me dat zelf eigenlijk persoonlijk af, want ik denk dat er eigenlijk dus helemaal geen vrije markt is geweest, zodat kapitalisme zou kunnen lukken, omdat er telkens, gewoon eigenlijk, ik vind het zo bijzonder dat er dus een partij is als de Fed, die bepaalt eigenlijk wanneer er nou een recessie komt en wanneer er een bloeiperiode is door aan die rente te sleutelen. Dus er is helemaal geen vrije markt. Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, kijk, een vrije markt, of laat ik zeggen, het kapitalisme zit in ons allemaal. Als je 100 mensen op een eiland neerzet, of zeker als er wat meer zijn, zeg maar 1000 of 10.000, die gaan met elkaar handel drijven. Er zijn genoeg voorbeelden uit de geschiedenis dat eigenlijk het kapitalistisch systeem, dat is bijna een soort standaard systeem. Waarbij ik wel op wil merken dat als je kleine samenleving hebt waarbij geen geld bestaat, je heel interessant, er zijn een aantal voorbeelden van uit de geschiedenis, dan als er geen geld bestaat en er is eigenlijk geen persoonlijk bezit en er is geen speculatie, dan heb je ook een stuk minder problemen. Maar goed, laten we die filosofische discussie niet aangaan. Maar als je kijkt naar het kapitalistische systeem, dat begint eigenlijk altijd, wat ik al zei, op een rustige manier. Maar als je zakenmensen en bankiers de vrije hand geeft, dan loopt dat vaak uit de hand. En dan komt er te veel speculatie, komt er te veel geldcreatie. En dan gaan inderdaad de autoriteiten, met name de centrale banken, zich daar heel erg mee bemoeien. Centrale bankiers hebben natuurlijk een hele grote rol in dit systeem. Je moet ook niet vergeten dat de centrale bank in Amerika, de Federal Reserve, eigenlijk is opgericht in 1913 in een soort kartel-koeppoging van de Wall Street bankiers om meer macht te vergaren. Dus je hebt gelijk als je zegt dat het Amerikaanse kapitalisme eigenlijk een verkeerde vorm is die heel erg actief wordt aangejaagd door bankiers. En dat heeft die enorme boom-bust cycles tot gevolg. Dus in zekere zin heb je gelijk dat dit een ongezonde vorm van kapitalisme is. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat we nu mondiaal in een situatie terecht zijn gekomen waarbij er excessief veel geld is gecreëerd, excessief veel speculatie is. En wat we ook weten uit de geschiedenis, hè, vlak voordat hyperinflatie ontstaat, vlak voordat een systeem echt instabiel wordt, dan gaan mensen massaal speculeren. We kennen dat ook van de Weimar Republiek in de jaren 20 in Duitsland. En wat we nu bijvoorbeeld zien bij de crypto's, hè, jongeren die met NFT's en crypto's, iedereen is aan het speculeren. En jullie zijn zelf daar misschien zelf ook wel een mooi voorbeeld van. Want er is nu zoveel geld beschikbaar op de wereld, dat mensen zoals jullie ergens zo'n beetje permanent op vakantie kunnen gaan. Als je maar een beetje slim bent, hoe je in kan pluggen op dat systeem. En dat is eigenlijk heel ongezond. Dus het feit dat jullie bestaan is eigenlijk een beetje een voorbeeld van dat er te veel excessen zijn in dat systeem. Jullie hadden gewoon een baan moeten hebben. En mensen moeten helpen. Of nou, dat maakt niet uit waarmee het is. Maar je ziet nu ook de personeelstekorten, het tekort aan mbo's. Aan alle kanten zijn er te veel excessen in dit systeem. Ik zie het financiële systeem als een natuurlijk systeem. Dus de natuur grijpt eigenlijk altijd in. Dus als de excessen te groot zijn, dan grijpt het systeem in en dan komt er een crisis. En daar zitten we nu in.
Ja, maar ik vind wel dat dat bepaald wordt door enkele personen, zeg maar. Die grijpen dan telkens in. Het is altijd, iedereen zit nu tegenwoordig naar Paul naar zijn speech te luisteren. Ja. Hij heeft zoveel voorkennis, die man. Zijn vrienden hebben onwijs veel voorkennis. Het is helemaal niet eerlijk, voor mijn gevoel.
Nee, dat klopt. Dat klopt. Maar het andere deel van het verhaal is, hij kan zoveel macht hebben, omdat we in een systeem zitten waar me zoveel geld mee is gecreëerd door die mannen aan de top. Maar dat geld is wel het geld waar jij en ik van profiteren. En waardoor jij en ik onze levensstijl kunnen hebben. En dat vergeten we altijd. Dat willen we nooit toegeven. We willen ze wel de schuld geven. En we willen niet zeggen, we willen niet accepteren dat dankzij al dat geld wij deze leuke levensstijl kunnen hebben en op en neer kunnen vliegen naar Cape Town en doen wat we willen. Terwijl we eigenlijk hard hadden moeten werken op de boerderij.
Ja, dat is wel interessant. Maar ik vind wel, ik denk dat er gewoon een weeffout in dit geld zit. Want dit geld is puur gebaseerd op schulden. En daardoor hebben wij inderdaad in het Westen, hè, wij in het Westen, niet in het Oosten, maar wij in het Westen hebben, doordat wij heel slim schulden zijn gaan creëren en iedereen moet in de dollar afrekenen, hebben wij inderdaad die welvaart. Het is enorm egoïstisch, is dat.
Juist. Maar vergeet niet dat we er allemaal van profiteren. Dus we kunnen wel zeggen dat de Federal Reserve niet oké is en dat dat de foute mannen zijn. Maar vergeet niet dat kan alleen maar in een systeem waarbij wij allemaal mee profiteren van dat gratis geld. En nu allemaal een probleem hebben van dat gratis geld. En dat zien we terug in die vorm van die hoge inflatie en de geldontwaarding. En wat zie je dan? Dat verwende kinderen zoals wij onmiddellijk naar onze politici gaan en zeggen, jullie moeten ons nu subsidiëren. Jullie moeten die rekening betalen voor die hogere energiekosten. Wij kunnen dat niet betalen. Maar als je vergeten dat als de overheid dat gaat doen, en Engeland is dat al toegezegd, dan krijg je nog meer geldcreatie, nog meer geldontwaarding. And that's the road to Weimar. Dat is precies wat er in de jaren 20 in Duitsland gebeurde. Als jij gaat eisen van de overheid, dat de overheid dat allemaal moet gaan betalen, iedereen moet gaan redden, dan wens je succes, want dan worden de problemen alleen maar groot.
Nou ja, en de overheid wordt natuurlijk uiteindelijk door ons betaald. En ik heb ook dit grafiekje meegenomen. Ik denk, dat is ook goed aan mensen te laten zien, want we staan er niet bij stil, maar dat gewoon een geldsysteem kan gewoon klappen. En dat is natuurlijk, de pond was op een gegeven moment de wereldreservemunt. En die pond die bestaat nog wel, maar hij is niet meer de wereldreservemunt. En daar zit denk ik ook, mensen denken, oh, als die munt gaan klappen, dan is die er niet meer. Ik denk dat die er dan nog steeds is.
Juist. Maar wat ook interessant is, kijk, het Britse pond, dat was de wereldmunt omdat de Britten het Britse Rijk hadden in de 19e eeuw. En wanneer was het jaar waarin Amerika's economie, de Britse economie inhaalde, hè, met de omvang van de economie? Dat was in 1870 al. In 1870 was die Amerikaanse economie, werd groter dan de Britse economie. Maar het duurde tot 1914 voordat de Britten hun munt moesten loskoppelen van goud. Maar het duurde tot 1944 voordat de dollar de nieuwe wereldstandaard werd. Dus er zat 70 jaar tussen. Dus je zou kunnen zeggen, China is nu groter dan Amerika. Nog niet in BBP, maar als je alle andere statistieken kijkt, is China nu groter dan Amerika. Maar dat betekent niet dat de Chinese yuan volgende maand of volgend jaar de plek van de dollar overneemt. Maar het is wel heel erg aannemelijk dat de Chinese munt over 30, 40 jaar de wereldmunt gaat worden. En dat is ook waar de Chinezen van uitgaan. En we zitten nu dus in een overgangsfase. En die overgangsfase gaat altijd gepaard met een hoop spanning, een hoop risico, een hoop crisis en vaak oorlog. En dat is het gevaarlijke nu.
Ja, oorlog inderdaad. Corruptie of censuur, vrijheden die ingeperkt worden. Ik denk dat dat ook allerlei signalen zijn die we natuurlijk de afgelopen 2 jaar ook iedereen heeft meegemaakt. En nu de energiecrisis die er aankomt. Volgens mij is dat ook wel heel discutabel. Is dat niet een politieke crisis geweest dat we nu in die energiecrisis zitten?
Nou ja, het zijn allemaal. Het interesseert mij nooit zoveel. Als je in detail gaat kijken naar welke crisis er nu is, of nou de coronacrisis is, of de energiecrisis, of de inflatiecrisis. Wat ik altijd interessanter vind, is om een niveau hoger te gaan. En ik zeg altijd, laten we in de helikopter gaan zitten, laten we opstijgen. En dan zien we een wereld met allemaal excessen, een wereld vol met spanningen en een wereld in transitie. En dat is het enige wat mij interesseert in feite, want ik wil weten waar ik sta in het grote verhaal. En dan kan ik plannen wat de toekomst gaat worden in dat grote verhaal. En hoe dat allemaal uitwerkt op detailniveau. Mensen vragen mij ook altijd van, ja, moet ik dan naar Portugal verhuizen? Of moet ik naar Dubai verhuizen? Of naar Zwitserland? Die detailbeslissingen, die kan je niet maken. Zoals je dat ook in 1939, in 1938 en 1939, als je een Joodse familie was in Duitsland, moest je dan naar Nederland verhuizen? Moest je naar Zwitserland verhuizen? Of moest je naar Canada verhuizen? Dat kon niemand je op dat moment precies vertellen. Uiteindelijk bleek Canada de beste plek te zijn. Zwitserland de tweede beste plek. En Nederland de slechtste plek te zijn. En ik zeg niet dat we voor dergelijke... Ik wil de situatie van nu niet vergelijken met 1938. Maar je weet wel dat er grote veranderingen komen. We zitten in een periode van grote veranderingen. En hoe dat uitpakt, hè, op individueel niveau, niveau per land, dat is heel moeilijk te zeggen. En daarom ben ik altijd heel erg voorstander van een soort scenario planning, waarbij je een soort plan A, plan B en plan C hebt. Maar goed, dat is makkelijk te zeggen en te doen als je wat vermogender bent en als je wat flexibeler bent. Maar heb je een groot bedrijf of heb je een groot gezin en heb je niet veel spaargeld, dan is dat niet mogelijk. Maar dat was in de jaren 30 ook zo en dat zie je elke keer weer.
Ja, nou daar heb ik straks nog wel een vraag inderdaad ook over. Of er het verschil uitmaakt of dat je 10 miljoen hebt of dat je 1000 euro per maand hebt om te investeren. En hoe je dat gaat doen. Maar toch, ik wil heel even over die, je geeft de wereld is in transitie, zeg maar. En als ik dan op het grotere niveau kijk, zeg maar, en dat is ook eigenlijk onze naam, Follow Your Wind. Kijk, ik denk dat we in een leefstijlcrisis uiteindelijk zitten. We zitten nu in een wereld wat enorm is gedreven op economische productiviteit. Jij moet als mens productieve waarden produceren, dan kan je mee in dat systeem. Heel veel tijd leef je daarvoor in. Ik zou meer kijken van, dus ik denk dat we in een leefstijlcrisis zijn. Dat we dat ook zien met 1 miljoen burn-outs in Nederland. Het overgewicht in de wereld, weet je. Gewoon de manier van leven die wij hebben, past niet bij ons als mens om te overleven. Ik denk dat we nu moeten gaan kijken, kunnen we niet op een andere manier gaan leven ook als persoon? En niet dat je stil gaat zitten, maar gewoon gebaseerd op je talenten, op je passie en op die manier waarde creëren, dan alleen maar alles in geld uitdrukken. En mensen drukken het alleen maar in geld uit, maar ze vergeten hun gezondheid. Hun gezondheid offeren ze op voor een euro die bijgeprint kan worden. Dat gaat er bij mij niet meer in, zeg maar. Gaan we die transitie niet maken?
Nou, kijk, waar je steeds op wijst, is op alle excessen. En daar heb je gelijk in. Alleen ik zeg steeds, al die excessen die horen bij een laatste fase van een systeem. Onderzoek het Romeinse Rijk, onderzoek het, maakt niet uit welk rijk je onderzoekt. Aan het eind van een rijk komen de excessen. Krijg je de zwakke leiders. Zelfs de opkomst van pornografie seksualisering van de maatschappij, zelfs dat hoort daarbij. Dus ik vind het alleen maar interessant om dat waar te nemen en dan te zeggen van ja, kijk, dit bevestigt de plek waar we zitten in die cyclus. En ja, dat hoort allemaal bij het einde van zo'n 80-jarige cyclus. En jij wijst op allerlei problemen die er allemaal zijn. Maar ik vind, we hebben ook allemaal een ego-probleem. We moeten allemaal maar doen wat we willen de hele dag. En dat moet onmiddellijk. En of dat nou met fastfood is, of dat nou met media is, of wat dan ook. Laatst in de boerendiscussie schreef iemand een goede column. Ja, toen jullie een jaar een gap year hadden en gingen backpacken in Cambodja, waren die boeren, zoons en dochters gewoon hard aan het werken op de boerderij. Daar is geen gap year op de boerderij. En dat moeten we heel goed beseffen, dat wij denken dat het leven wat wij prettig vinden en leuk vinden, dat ons bijna ons toekomt en dat normaal is. Maar dat is niet normaal. Het is niet normaal om een gap year te hebben en de wereld over te reizen. Dus dat kan alleen aan het einde van een periode met grote excessen en te veel geld. En pas als jij en ik weer mee moeten helpen op de boerderij, dan is het weer normaal geworden, om het maar eventjes heel cru te zeggen. En ik ben bang, en daar, ja, al die ego's, alle verwende ego's willen dat niet horen, maar bestudeer de crisissen uit het verleden. Heel leuk, al die woke discussies, maar het gaat nu om overleven. Hè? We komen nu weer op het punt dat het gaat om overleven. En volgens mij gaat dat nog vrij lang duren voordat mensen dat ze willen begrijpen.
Ja, dat denk ik ook. Maar ik vind het wel, dat is een mooi inzicht wat je me geeft, Willem, inderdaad. En ik merk nu ook met de kleine opkomst bij Nicole, die is nu 7 maanden zwanger, dat eigenlijk ook weer een hele reset aan mijn prioriteiten geeft. En dat nu al mijn hoogste prioriteit is. En dat is heel basaal, is gewoon een leven ontvangen, weet je.
En het leven gaat niet om windsurfen en het strand. Het gaat om je kind voeden en kind groot brengen. En daarvoor zijn we op aarde. Ik heb een goede vriend. En toevallig, ik had hem 15 jaar lang niet gezien. Ik ging deze week met hem eten. En die is bioloog, filosoof en arts. En die heeft me altijd geleerd, je moet als eerste als bioloog naar dingen kijken. En wij denken allemaal veel te veel na. We zijn vergeten gewoon dat we een soort dierensoort zijn met wat meer hersenen. Maar ja, we zijn hier op aarde om ons voor te planten. En dat is onze biologische plek. En je ziet, daarom is ook alles daarop gericht. En de rest is allemaal franje.
Het is allemaal bijzaak. Alleen dat lijkt nu onze hoofdzaak inderdaad. Nou, dat hebben wij natuurlijk ook ervaren. Na een jaar lang kitesurfen weten wij ook, het leven is niet alleen maar kitesurfen. Weet je? Dat is leuk, maar dat geeft niet die echte diepere voldoening in je leven, zeg maar. En, mooie ervaring voor ons, weet je.
Fijn, wat mooi dat jullie op dat inzicht nu zijn gekomen.
Ja, maar dat wil niet zeggen dat ik in die kooi terecht wil komen van wat andere mensen beschrijven. Want gisteren hier in Spanje was lokaal, in Malaga was er een vrije dag. Ja, dan gaat eigenlijk het kooitje gaat weer even open. Iedereen mag naar buiten en iedereen loopt te drinken en te feesten en is blij. Vanochtend liep ik met Nicole hier langs het strand. Ja, er is niemand meer. Iedereen zit weer dicht in dat kooitje, zeg maar. En zit daar gevangen en is bezig met een burn-out te kweken. Ja, daar pas ik voor. Ik wil het op een nieuwe, een andere manier met elkaar gaan opzetten. Waarin ik best bereid ben om mijn groente met elkaar te gaan kweken op het land. Het lijkt me super mooi om dat te doen. Juist omdat het nu wordt afgenomen van ons. Eigenlijk die basale dingen, om dat weer met elkaar op te pakken. Met een community. Ja, dat is eigenlijk onze filosofie.
Ja, maar goed, dat soort utopische gedachten, die kennen we allemaal. En het is prachtig om daarover te dromen, maar de geschiedenis leert wel dat voor de meeste mensen niet haalbaar is. En dat eigenlijk voor bijna niemand haalbaar is. En dat het systeem dat ook niet wil. Dat het systeem,
dat is het.
Het systeem kan niet functioneren als je allemaal van dat soort kikkers hebt die uit de kruiwagen springen. En daarom, ook als je de geschiedenis bestudeert, komt er altijd weer een systeem die mensen toch min of meer organiseert en controleert en regisseert.
Maar kunnen we niet zeggen dat het systeem dat eigenlijk ons geld gewoon stuk is, omdat het niet meer gedekt is door goud en dat het bijgeprint kan worden? Is dat niet gewoon waar iedereen niet over wil praten? Iedereen zegt het is de oorlog, het is dat en dat, maar eigenlijk gewoon, ons geld is gewoon stuk.
Ja, daar waarschuw ik natuurlijk al heel lang voor. En al mijn boeken gaan erover. Mijn eerste columns in 2002 gingen daar al over. Waarschuwde daarvoor. Een appendix in de Big Reset is een lijst met meer dan 300 geldsystemen. Die allemaal ontspoord zijn. Meer dan 300 ongedekte geldsystemen. Fiat geldsystemen. Die de afgelopen eeuwen allemaal ontspoord zijn. Dus er is niet één voorbeeld van ongedekt geldsysteem wat het langer dan 100 jaar succesvol heeft volgehouden. Dus wat dat betreft is jouw constatering is waar. Maar omdat we het al 300 keer hebben geprobeerd op deze aarde, gaan we het ook nog een paar keer proberen. Dus we gaan weer proberen dat geldsysteem op een of andere manier te resetten, te hervormen. En dan gaan we het weer opnieuw proberen om weer erachter te komen dat dat niet werkt. En ja, natuurlijk heb je utopische en revolutionaire geesten die zeggen we gaan het nu allemaal anders doen. En dat hebben we bijvoorbeeld ook gezien natuurlijk met de opkomst van het communisme in Rusland, waarbij het echt allemaal anders ging. Maar dat heeft ons ook niet de heilstaat gebracht. Nog sterker, we weten nu dat dat pas echt een drama is voor de individuele burger. Dus ja, we moeten het hiermee doen. En je kan proberen, en ik vind het altijd heel sympathiek als mensen zeggen, ik ga proberen mijn eigen utopische wereld te creëren. Nou ja, ik wens je succes. Ik hoop dat het lukt, maar ik heb daar een hard hoofd in.
Ja. Oké, okay. Nou, ik moet iets doen. daar wil ik wel graag mijn energie in steken in plaats van in andere dingen. Ook iets wat ik dus. Wij accepteren natuurlijk ook met 7 miljard mensen dat systeem, hè? En ook het geldsysteem. En wat ik dan op kleine schaal probeer te doen met onze community is te kijken van hey, waarom gaan we ook niet daarnaast. Ik zeg niet dat Bitcoin het gaat overnemen, maar waarom gaan we niet daarnaast gewoon elkaar gewoon ook eens in Bitcoin betalen, want daarin weten we dus dat het schaars is. En bij deze heb ik ook iets nieuws in de live show geïnteresseerd, Willem. En is dat mensen gewoon live een donatie kunnen doen via Bitcoin Lightning. En voor alle kijkers, als je dat wilt doen, je kunt aan de rechterkant kun je de QR-code scannen. En als je die scant, kun je dus je Bitcoin donatie doen. En ik zal alles, dat weet Willem niet, maar ik ga alle donaties splitten met Willem. Dus zet er een leuk tekstje bij, stel er je vraag in, zet er even bij dat het voor Willem is of dat het live show 71 is, dan zal ik alle donaties splitten met Willem. Heb jij zelf al eens een betaling gedaan via het Bitcoin Lightning netwerk, Willem?
Nee, ik heb wel wat Bitcoin betalingen ooit ontvangen en vervolgens die wallet kwijtgeraakt. Dus nee, ik zie Bitcoin als een store of value en niet als een betaalmiddel. Het is natuurlijk wel een betaalmiddel. Het is tot nu toe redelijk mislukt als betaalmiddel, maar het Lightning Network gaat daar waarschijnlijk verandering in brengen. Maar ik blijf erbij dat Bitcoin is vooral interessant als store of value en zo gebruik ik het. Ik betaal ook niet met mijn goud en mijn zilver.
Ja, exact. Zou ik het anders heel kort even demonstreren hoe makkelijk het is, Willem? Om het,
ik ken het, ik heb het eerder gezien. Dus ik weet het. Okay. Microseconden is het in feite gebeurd. Ja, dus ik volg het wel. Ik volg het wel.
Oké, mooi. Maar ik ga in ieder geval met jou ga ik het delen, Willem, alle donaties die we ontvangen. En we hebben dus al voor de live show, we hebben dus mensen al donaties gegeven. Ze staan hier allemaal. Je kunt er nog vragen bij stellen, dan zou ik die ook meenemen. Zo goed mogelijk als ze passen in de livestream. Laten we nog heel even kijken naar een aantal scenario's. Wat vind jij, scenario... Ik vind dat zelf een mooie term die je hebt geïntroduceerd. Iedereen heeft over inflatie en hyperinflatie. En je bent zelf gekomen met superinflatie. Die heb je ertussen gezet. Is dat wat we nu ervaren of zitten we daar nog net niet? Of zijn dat de dubbele cijfers, superinflatie?
Ja. Grappig, ik werd vorig jaar, eind vorig jaar geloof ik, derde kwartaal geïnterviewd door Danielle Cambone van Stansbury Research. En die wilde het over ook dit soort onderwerpen hebben. En toen dacht ik van god. We hebben het altijd over waarschuld voor hyperinflatie. Maar hyperinflatie is echt heel, heel, heel schaars. Dat komt bijna nooit voor. Dus ik denk, we moeten andere termen ervoor hebben. Ik denk, we gaan het over superinflatie hebben. Superinflatie is gewoon dat inflatie 10% of meer wordt. Dat het een serieus probleem wordt. Dat iedereen het erover heeft. Niemand kan het zich nu nog voorstellen. Maar het gaat gewoon gebeuren. Nou, dat was dus 4-5 maanden voordat de Oekraïne-crisis uitbrak. En ik zag overal dat teken aan de wand. Ik ben er al 20 jaar mee bezig. 20 jaar was die inflatie niet echt gekomen. Ja, wel in de asset prices, maar niet in de consumentenprijzen of de energieprijzen. En dat was erg goed getimed. Want nu heeft de hele wereld het natuurlijk over niets anders dan die superinflatie. Ja. En de grote vraag is inderdaad, blijft het bij superinflatie? Of zitten we inderdaad op de weg richting hyperinflatie? En dat is een van de kernvragen voor mij nu.
En hoe kijk je daarnaar?
Nou, wat ik al zei, hyperinflatie is extreem schaars. Van die 300 geldsystemen die ik heb onderzocht, laat ik zeggen, ik heb erover gepubliceerd, ik heb ze niet allemaal zelf onderzocht. Die 300 verloren gegaan ongedekte geldsystemen, daarvan is ongeveer de helft verdwenen door hyperinflatie. Dus aan de ene kant komt het niet vaak voor, aan de andere kant is het ook meer dan 100 keer gebeurd. Maar het is bijna altijd alleen maar in bijvoorbeeld China gebeurd, gebeurde in 1947, 1948 in China. Daardoor konden de communisten aan de macht komen. Het gebeurde in 1922 in Weimar, Duitsland. Daardoor konden de nazi's uiteindelijk aan de macht komen. Dus je ziet dat het maatschappelijk echt extreem grote gevolgen heeft. Maar we zitten nu voor het eerst, is de wereld in een situatie gekomen dat het mondiaal dreigt te gebeuren. We dreigen mondiaal de controle over de waarde van het geld te verliezen. We dreigen dat niet alleen, het is aan het gebeuren as we speak. Dus die hogere voedselprijzen, energieprijzen, komt niet door Poetin. Anders had ik het niet kunnen voorspellen, hè, voor 4-5 maanden voordat Poetin zijn actie zou doen. Het is simpelweg, we zijn aan het einde gekomen van een lange weg van ongedekte geldcreatie. En dan wordt het heel interessant, want als dit de eerste keer is dat we mondiaal in feite de controle over de waarde van het geld dreigen te verliezen, ja, dat is een unieke gebeurtenis. En dat is wat mij zo biologeert en dat is waar mijn boeken eigenlijk ook over gaan. En dat is waarom ik de Big Reset heb geschreven. In de Big Reset beschrijf ik dat dit is onoverkomelijk en dit is onomkeerbaar. Dus we zijn sowieso op weg naar verdere uitholling van de waarde van geld. Er moet een opvolger voor de dollar komen, want Amerika heeft helemaal te veel schulden. Dus het is de instabiliteit van het huidige dollarsysteem. Er moeten schuldsaneringen komen. Dat is al begonnen. Hè? In Amerika gaan ze studentenschulden al kwijtschelden, wat heel oneerlijk is. Want terwijl er studenten waren die gingen feesten elke februari, maart in Mexico en dat geld leende van de overheid, wat we nu met studiefinanciering ook in Nederland zien, waren de andere studenten. Die gingen niet lenen, maar gingen werken bij McDonald's en konden niet op vakantie. Nou, die studenten die hebben geleend, worden nu, ja, die krijgen nu een cadeautje. Die schulden worden weggestreept. En de mensen, de studenten die hard hebben gewerkt en geen schulden gemaakt, die krijgen niks. Dus het is een heel oneerlijke situatie.
Maar dat geeft ook een hele foute boodschap mee aan de jongere generatie. Dat de overheid het altijd wel oplost. Maar daardoor worden we nog afhankelijker van die overheid. Dat is...
Ja, nou, en dat loopt nu dus allemaal fout. En wat ik in de Big Reset dus beschrijf, is dat je een nieuw anker moet krijgen voor het financiële systeem. Dus weg van de dollar. Je krijgt een golf van schuldsaneringen. Nou, dat begint nu. En uiteindelijk moet het systeem gestabiliseerd worden. En die stabilisatie van het systeem kan eigenlijk alleen maar door goud terug te brengen in het geldsysteem. Je gaat het geld weer goud gelinkt of goud gedekt maken. Omdat als je de historie, monetaire geschiedenis bestudeert, is dat de enige manier om altijd weer vertrouwen terug te brengen in dat systeem. En dat zeg ik niet alleen. Zelfs de Nederlandse bank had dat vorig jaar op haar website staan. Volgens mij hebben ze dat er nu afgehaald. Maar hebben ze gezegd, de Nederlandse bank heeft nog steeds goud, omdat als er ooit een probleem komt in het geldsysteem, is dat goud nodig om het vertrouwen te herstellen. Dus dat is een soort ijzeren wet in bankenland. En ja, dat is mijn hoofdscenario. En daarom denk ik ook dat we die hyperinflatie gaan voorkomen, omdat we weten, centrale bankiers weten dat, als de crisis te groot wordt, als deze renteverhogingen niet voldoende gaan helpen, dan gaan we goud revalueren, goud terugbrengen in het systeem. En dat is nu ook meteen de verklaring waarom Willem het altijd over goud heeft en met zijn fonds, beleggingsfonds, in zoveel mogelijk goudmijnen. En nog niet ontwikkelde goudmijnen, maar wij investeren ons geld in bedrijven die zoveel mogelijk ounces in de grond hebben zitten, maar dat er nog niet uit te halen. Omdat dat bij een goudrevaluatie en de bijbehorende zilverrevaluatie heel veel meer geld waard gaat worden. Dat is het speculatieve spel wat wij als investeerders spelen. Naast het feit dat wij investeren in allerlei grondstoffen die schaars beginnen te worden. En bijvoorbeeld nodig zijn voor de groene revolutie, hè, voor de battery metals. En dus dan snap je een beetje waar dat vandaan komt.
Ja, mooi. En denk je dat ook de goudrevaluatie waar je over hebt geschreven, dat dat ook een uitweg nog voor Amerika kan zijn met de dollar? Want ik heb wel eens gehoord dat je zei dat zij heel veel goud op hun balans hebben staan, maar heel laag gewaardeerd hebben.
Ja. Nee, als je dat heb je goed gelezen en heel goed onthouden. Dat is inderdaad heel belangrijk. Want waarom werkt een goudrevaluatie zo goed? Dus het herwaarderen van goud. Omdat alle centrale banken in alle landen bezitten bijna goud. En de afgelopen 2-3 jaar hebben 25 centrale banken van landen veel goud bijgekocht. Rusland en China hebben veel bijgekocht. Maar zelfs Hongarije en Polen hebben goud bijgekocht. En de westerse landen zijn gestopt met het verkopen van goud. Ja, ik hou het per maand bij en ik publiceer het op Twitter. Maar als je dus goud gaat reëvalueren van de huidige $1700 pounds, nou, laten we zeggen $17,000 pounds, en dat kan overnight gebeuren. Hè. Er kan gewoon een afspraak komen tussen de IMF of de G20 landen. Vanaf maandag kopen wij goud in tegen $17,000 pounds. Dan is die goudprijs gerevalueerd. En dat betekent dat al het goud op de balans van al die banken, ook van de Nederlandse bank, wordt opeens 10 keer meer waard. Maar in Amerika gebeurt er nog iets heel anders. In Amerika staat die 8000 ton goud op de balans voor $40 per ounce, de historische kostprijs. Dus als je het gaat verhogen naar 17.000, dan wordt die balans van de Federal Reserve en van de Treasury, want er is sprake van een dubbeltelling daar, die wordt opeens heel erg sterk. En dan kan je dus aan de andere kant van de balans de schulden weg gaan strepen. Dus dat is het wonder van de goudrevaluatie. En it has been done before. Het is in 1933 gebeurd tijdens de Green Deal. Ook tijdens het dieptepunt van de crisis. Dus wat dat betreft is dit wat je kan verwachten. En het helpt Rusland, het helpt China, het helpt het Midden-Oosten, het helpt eigenlijk iedereen. Dus je zou hier ook een consensus in kunnen vinden in een tijd van conflicten en oorlog. Dat je zegt, maar dit hebben we nu met z'n allen nodig. We gaan nu allemaal failliet, we dreigen allemaal te onder te gaan. Of we gaan goud revalueren en dan hebben we een weg waardoor we weer een tijd verder kunnen. En dat is mijn hoopvolle. Ja, we hadden eigenlijk moeten wachten tot de laatste 5 minuten, want dat is mijn hoopvolle boodschap.
Ja, maar tegelijkertijd zag ik wel een post van de week bij je, dat jij ziet dat er heel veel goud van het westen naar het oosten gaat. En dat het lijkt dat het westen een beetje aan het slapen is. Of misschien wel met name Europa aan het slapen is, zeg maar. En niet zo goud, ik weet het niet hoor, maar.
Ja. Nou, ik ben nog wat cynischer. Het is niet het slapen. Het Westen weet het ook dat ze eigenlijk nu goud zou moeten kopen. Maar het Westen weet ook dat als ze nu goud gaan kopen, dan blazen ze het huidige dollarsysteem op. En het Westen steunt Amerika tot het gaatje. En daarom steunen wij ook de sancties. Maar de rest van de wereld, die weet dat wij op weg zijn naar het gaatje, naar het einde met ons systeem. Dus de rest van de wereld denkt, ook al hebben ze gelijk en had Poetin die inval niet mogen doen, wij gaan niet Amerika steunen, wij gaan China en Poetin steunen, omdat dat dollarsysteem eindig is. Dat dollarsysteem komt door deze crisis, door deze oorlog, in een nog grotere crisis terecht, krijgt nog veel meer gevaren. Dus wat moet je nu doen? Je moet je gaan hedgen tegen de risico's van het huidige dollarsysteem. Hoe hedge je tegen de risico's van het huidige dollarsysteem? Door de antidollar te kopen, en dat is goud. Dus de rest van de wereld die niet verplicht zijn om met Amerika mee te doen, en dat begint al bij Polen en Hongarije, die dekken zich in. Maar wij moeten naar Amerika luisteren voor ons gevoel. Zoals Canada dat doet, en Engeland dat doet, en Australië dat doet. Maar dat komt omdat je, ja, als jij met je oude vrienden uitgaat, want je gestudeerd hebt, en eentje krijgt ruzie en krijgt klappen, en dan ga je meevechten, ook al vind je misschien dat die ruzie niet had uit moeten lokken. Wij in het Westen, we zitten nou eenmaal in dit bootje, en we moeten zo lang mogelijk dit bootje, ja, recht en overeind houden.
Ja, alleen wat ik denk dat we af en toe in het Westen wel iets nederiger mogen zijn. En ook als je gaat kijken naar hoeveel mensen er in het Westen wonen en hoeveel mensen in het Oosten wonen. Er wonen dus 3,2 miljard mensen al bij de BRICS-landen. En dan Argentinië, Iran en allerlei andere landen willen zich wellicht ook aansluiten bij de BRICS-landen. En de G7 is 0,7 miljard.
Nou, ik stel het altijd nog wat scherper. Ik zeg, dus er wonen 1 miljard, ruim 1 miljard mensen in landen die de sancties steunen. En er wonen ruim 6 miljard mensen in landen die de sancties niet steunen.
Ja, en die 1 miljard mensen hebben natuurlijk wel heel lang geprofiteerd van die schuldenmaatschappij. En heel veel welvaart van gekregen, waaronder ik inderdaad, wat je hebt laten zien, kunnen reizen en mooie dingen kunnen doen. Maar dat kan ook wel eens gaan omdraaien, of niet?
Maar niet alleen die 1 miljard mensen hebben ervan geprofiteerd. Alleen al in China hebben 1 miljard mensen geprofiteerd van het feit dat ze van een socialistisch systeem naar een kapitalistisch systeem zijn gegaan, waarbij veel geld uit het niets werd gecreëerd en dat er een vastgoedbubbel werd gecreëerd, heeft 1 miljard mensen uit de armoede gehaald, alleen al in China. Door ook te werken met een eigen verziekt kapitalistisch systeem. En nog sterker, de Communistische Partij heeft nu de partijleden opgeroepen
om per persoon meerdere appartementen te gaan kopen, omdat de gewone markt de appartementen niet meer wil hebben. Dus de Chinese Communistische Partij roept haar partijleden nu op om zoveel mogelijk vastgoed te blijven kopen, omdat anders dat hele kaarthuis in elkaar stort. Dus dit is een mondiaal probleem. En vraagt dus om een mondiale oplossing. En dat is het spannende.
Maar kan het zo zijn dat we van een unipolaar naar een multipolaar samenleving gaan, waarin de BRICS-landen ook met hun reservemunt, wereldreservemunt, gaan komen, gedekt met goud dan? En dat de dollar dat ook gaat doen? Zou dat naast elkaar kunnen bestaan?
Dat zou kunnen. In het nawoord epiloog van de Big Reset schrijf ik dat als we allemaal in de wereld samenwerken, dan kunnen we een redelijk soepele transitie naar de nieuwe fase van het monetaire systeem mogelijk maken. Maar er kan ook een scenario ontstaan waarbij het Westen en het Oosten tegenover elkaar komen te staan en de oorlog uitbreekt. Ja, daar zitten we nu in. En in een oorlogssituatie kan je inderdaad hebben dat de ene kant van de wereld een ander model, een ander economisch, een ander monetair systeem voorstaat dan de andere kant. Maar dan krijgen we veel problemen. Maar de aanwijzingen zijn wel dat de landen in het oosten rondom de BRICS-landen bezig zijn met voorstellen voor een eigen financieel-economisch systeem. En wat mogelijk goud gelinkt of goud gedekt is. Er zijn een aantal interessante analyses geschreven door Zoltan Pozar van Credit Suisse. Niet de eerste, de beste, heeft vroeger bij de Federal Reserve gewerkt, die in zijn analyses beschrijft dat we nu overgaan van een dollar, ja, op de dollar gebaseerd systeem, Bretton Woods 2.0 noemt hij dat, naar Bretton Woods 3.0. En hij omschrijft dat als een monetair systeem wat op goud en andere grondstoffen is gericht en wat in het oosten, in Azië, wordt vormgegeven. En niemand die het precies weet, maar de komende 12 tot 24 maanden gaan we daar veranderingen in zien.
En als we dan van zo'n ongedekt geldsysteem naar een gedekt geldsysteem op wat het dan mag zijn, stel dat het goud is, ja. Komt dat dan ook ten goede voor de burgers, zeg maar? En krijgt de overheid daardoor ook minder macht op en invloed op de burgers? Ja. Of blijft dat hetzelfde?
Ja, je moet er altijd van uitgaan dat de overheid niet iets gaat doen omdat het beter is voor jou. Ze gaan vooral iets doen wat beter is voor hun. Dus hun problemen moeten daardoor kleiner worden. En vaak gaat dat gepaard bij het verder aan banden leggen van de vrijheid van de gewone burger. En ik denk dat de invoer van central bank digital currencies, eigenlijk om de bitcoin ook min of meer te bestrijden, crypto te bestrijden, dat is niet ver meer weg. En ik ben een beetje bang dat de invoering van een volledig digitaal geldsysteem door de overheid de controle alleen maar heel veel groter gaat maken.
Dus dat is wel wat we gaan inleveren, is eigenlijk onze privacy, onze vrijheden.
Die raken we al steeds meer kwijt. Het is begonnen met de aanslagen na 9/11 in 2001. Het is in een stroomversnelling gekomen na het uitbreken van de coronacrisis. En ik denk dat we steeds meer regulering en controle gaan zien. En we zijn op weg van het kapitalistische systeem naar een technocratisch systeem, waarbij de overheid zegt op basis van de wetenschap moet het zo en zo. Dat zie je al bij de klimaatcrisis, dat zie je al bij de coronacrisis. Er wordt steeds naar wetenschappers gewezen en er wordt gezegd het moet nu zo en zo. En als je niet mee wil lopen, dan word je echt vermorzeld.
Ja, ik zit er dan toch mee van hoe kunnen we dan onze eigen wind blijven volgen, zeg maar. En wel die toegevoegde waarde blijven leveren voor de wereld. Want ik geloof, zeg maar, heel erg in twee kernwaarden. En dat is dat je als mens moet groeien en een bijdrage moet leveren aan deze wereld. En op basis daarvan probeer ik mijn leven in te richten, zeg maar.
Dat wordt steeds moeilijker. Ik ga je voorspellen, dat wordt steeds moeilijker. En steeds meer mensen komen in de knel om die eigen wind mee te varen met die eigen wind. En alleen, en dan kom ik weer inderdaad bij het punt wat je bij het begin van dit gesprek aanging. Voor iemand met 10 miljoen is het ietsje makkelijker om zijn eigen windsituatie te creëren dan iemand met 1000 euro per maand.
Ja. En hoe kijk jij daarna als je enerzijds 10 miljoen hebt te investeren? Ik heb je wel eens horen zeggen van dan is het volgens mij belangrijk om koopkracht behoud in plaats van koopkrachtrendement, zeg maar. Hè? Dat is meer de gedachte. Maar wat voor iemand die 1000 euro per maand heeft te investeren? En, want ik weet jouw potjes van 25, 25, 25 over vastgoed, over aandelen, over goud, over crypto en cash dan. Maar hoe doe je dat als je 1000 euro per maand hebt?
Ik krijg die mails ook wel eens. Dan zeg ik stop 500 in bitcoin en stop 500 in zilver. Dat zijn twee hele verschillende beesten. En die kunnen allebei maal 10 of zelfs maal 100 gaan in de rest van je leven. En die zijn, stop niet alles in bitcoin en stop ook niet alles in zilver.
Ja.
Maar goed, de mogelijkheden zijn beperkt.
Ja. Wat zou je nu kiezen, Willem?
Wordt nou, zilver.
Maar...
Zilver heeft een hoger opwaarts potentieel dan goud. En met deze prijs eenzelfde neerwaartse risico. Zilver is 100 keer goedkoper dan goud. En als je zilver koopt, koop dan btw-vrij zilver. Hè? Dat is wat moeilijker, maar het kan wel.
Ja. En hoe kijk je dan? Kijk, waar wij nu dus voor kiezen is, zeg maar, wij hebben een stukje vastgoed. Klein hypotheekje gaan we eigenlijk ook afbetalen. Ik wil niet meer die afhankelijkheid daarin hebben.
Moet je niet doen.
Moet ik dat niet doen?
Dat is heel dom. Want je wil onafhankelijk worden, maar dat kan niet. Want je bent toch onderdeel van dit systeem. En net als met die studentenschulden. Als jij je studentenschuld had afbetaald, ja, dan was je in feite dom. Want de mensen die je studentenschuld niet af hadden betaald, die krijgen nu een cadeautje. En dat geldt bij hypotheek hetzelfde. De hypotheek is een probleem voor het systeem, is niet een individueel probleem. Hypotheek is alleen een individueel probleem als jij jouw cashflow kwijtraakt. Als jij je huis niet meer kan betalen, dan verlies jij je huis. Maar als het een systeemprobleem is, dan wordt het straks, komt er een systeemoplossing.
Oké, ja, dat is een goeie. Dat is een goeie. En twee dingen nog wat ik wil bespreken. De ene zijde is nog bitcoin. Zie je bitcoin wel als een hard asset ook?
Bitcoin is per design een hard asset. Omdat er maar 21 miljoen eenheden van om wiskundige, technische redenen kunnen worden gecreëerd. En daarvan zijn 19 miljoen daarvan zijn al verdeeld. En eigenlijk in vaste handen. Dus het gaat om die laatste 2 miljoen bitcoin. En die kan je nu nog relatief goedkoop kopen. Alleen vergeet niet dat overheden hard aan het werk zijn om te voorkomen dat bitcoin te belangrijk wordt, te waardevol wordt. En er is gisteren alweer een stuk gepubliceerd vanuit Amerika, waarbij nadrukkelijk wordt gewezen op de klimaatgevaren van energievretende cryptocurrencies. Dus je kan verwachten dat de overheid steeds meer blokkades gaat opwerpen als het gaat om cryptobezittingen. En Michael Saylor wordt nu al aangepakt in Amerika. Als jij je kop te veel boven het maaiveld uitsteekt om te veel over bitcoin te hebben, ja, dan kun je dat soort dingen over jezelf afroepen. Dus wees daar voorzichtig mee.
Denk je dat ze het kunnen verbieden, overheden? Dat ze bitcoin de nek om kunnen draaien?
Nee. Een bitcoin is als een tandpasta die eenmaal uit de tube is. Die kan je er niet meer in terugkrijgen. En als bitcoin eenmaal gecreëerd is, kan je hem eigenlijk niet meer wegkrijgen. Ja, alleen door je private keys te verliezen. Dus bitcoin blijft altijd bestaan. Alleen je kan het wel van een normale markt naar een grijze of een zwarte markt overbrengen. Als de overheden bepalen dat de on- en off-ramps, dus de toegang tot bitcoin, het omzetten van bitcoin naar fiat, dat niet meer mogelijk is binnen het systeem. En dan heb je alleen nog bitcoin als een digitale eenheid ergens op je wallet staan. En dat kan je gaan ruilen of verkopen aan iemand anders binnen dat netwerk. Maar je kan het niet meer omzetten in fiat. Dus je kan er niet meer huur van betalen.
Ja, exact.
En daar moet je
of diegene die verhuurt, die wil in bitcoin ontvangen, dan kan dat wel natuurlijk.
Ja, maar die mag dat niet meer van de overheid.
Ja.
Ja.
Dus dat is dan een manier hoe ze het kunnen doen.
Ja, en met het Central Bank Digital Currency systeem straks is alles te traceren. Dus de mogelijkheid van zwart geld of grijs geld, dat wordt steeds moeilijker. Maar er zijn natuurlijk landen die daar niet aan mee gaan werken, zoals El Salvador. Ja, daar kan je wel terecht dan nog met je bitcoin. Maar dat betekent dus wel dat je dan daar moet gaan wonen.
Ja, ja. Daar gaat de schaarste misschien wel ontstaan. Dat er een aantal bitcoiners daarheen gaan.
Ja, ja, maar ja, de criminaliteit is daar groot. En er is een hoop gang-related crime. En ja, het is een ingewikkeld land hoor, El Salvador.
Ja. Nog iets anders, Willem, wat ik ook heel interessant vind. Ik denk dat dat niet altijd helder is bij mensen. En daarom wil ik het graag met jou bespreken. Is je eigen fonds, je Commodity Discovery Fund.
Ja.
Want mensen denken altijd dat jij in de grondstoffen zit. En dat zit je natuurlijk ook. Maar je zit er nu op een andere manier in, zeg maar. Het is... Je gaat juist voor grondstofontdekkingen. En waarom heb je nou de keuze voor gemaakt om daar een fonds voor op te zetten en niet gewoon puur in goud of in de grondstoffen zelf?
Nou ja, ik waarschuw mensen ook altijd van wat wij doen is veel speculatiever dan gewoon fysiek goud of zilver kopen. Dus koop eerst fysiek goud of zilver en zorg voor je vastgoed en je cash en je bitcoin. En dan kan je daarnaast al speculeren. Kan je daarna nog speculeren in aandelen. En ik ben serieus naar deze sector gaan kijken in 2002, 2003. En ik vond goud en zilver exposure interessant. En toen ging ik kijken wat voor goud en zilver bedrijven je had. Dat waren gewoon beursgenoteerde producenten, goudproducenten, zilverproducenten. Ging ik aandelen inkopen. Maar toen kwam ik erachter dat bedrijven die niet zozeer de goud en zilver uit de grond halen en verkopen, dat die het goed doen op de beurs, maar dat je beter in bedrijven kon investeren die goud en zilver accumuleren doordat ze nog aan het boren zijn en nieuw goud en zilver ontdekken. En dat vond ik een interessant gegeven en daar ben ik me helemaal in gaan verdiepen. Dat noem ik discovery investing. Dus het investeren in relatief kleine bedrijven, exploratiebedrijven die relatief grote ontdekkingen doen. We zijn begonnen met goud en zilver, hebben dat uitgebreid eigenlijk naar ook de battery metals, koper, nikkel, zink en ook uranium of zelfs diamant. En we houden nu eigenlijk mondiaal de hele wereld in de gaten en investeren in de 100 bedrijven die het meest succesvol zijn in het vinden van nieuwe grondstoffen. Die grondstoffen worden nu schaars, die grondstoffen worden nu duurder. En het mooie is dat die grondstofbedrijven nog steeds extreem laag gewaardeerd zijn als je het vergelijkt met bijvoorbeeld banken op Wall Street of technologiebedrijven. En daarom denk ik dat dit een veilige manier is om te speculeren. We hebben het moeilijk gehad de afgelopen 10 jaar, omdat de waardering eigenlijk alleen maar daalde in die grondstofsector. Die bodem is nu bereikt. En ik zie dit als de veiligste manier om te speculeren met aandelen. Maar het blijven aandelen. Dus je moet het niet vergelijken met gewoon een fysieke goud of zilver of een huisinvestering.
Ja, exact. Maar ik vond wel de interessante approach vond ik erin dat jij eigenlijk op zoek gaat naar bedrijven die aan het einde van het jaar meer grondstoffen hebben.
Juist, dat is het idee. Ja. Koop jij een goudproducent, die heeft aan het eind van het jaar minder grondstoffen over. Ja, koop jij een goudexploratiebedrijf die aan het boren is, dan heb je aan het eind van het jaar meer goud in de grond. En het is ons idee, het is mijn idee, dat over 5 of 10 jaar er wordt gevochten om bedrijven met een hoop goud, zilver of nikkel of koper in de grond. En ze zijn nu heel laag gewaardeerd. En het is dus een speculatie met een wat langere termijnvisie. En we hebben 2000 investeerders nu. Die hebben gemiddeld 50.000 euro geïnvesteerd, ietsje meer. Dat is ook het minimum om bij ons mee te doen. En dat is niet voor iedereen geschikt, maar dat is wel heel interessant. We hebben 4 keer een jaar gehad van meer dan 70% bruto rendement. En ik vind dat een hele interessante manier van investeren, van speculeren. En daar ben ik dag en nacht mee bezig.
Mooi. Hoe kunnen mensen contact met je opnemen? Is dat via de website cdfund.com, wat we hier in beeld hebben gebracht?
Ja, als het om vragen gaat van het beleggingsfonds, daar kan je ook de Big Reset gratis downloaden. En verder ben ik makkelijk te volgen via Twitter. Mijn e-mailadres is ook niet zo moeilijk. Willem@cdfund.com.
Mooi. Willem, ik wil je bedanken voor deze livestream. We hebben nog een donatie gekregen tijdens de livestream. Liveshow Willem Middelkoop. Dus dat een klein beetje Bitcoin adoptie hebben we tijdens deze liveshow ook nog aangewerkt. Willem, ik wil je super bedanken. En ik zou zeggen, tot de volgende keer komen we met ons busje langs bij je. Of in Nederland of in Zwitserland. Een bijzondere plek voor jou, waar jouw roots liggen.
Dat zou ik denk dat we allemaal in Zwitserland moeten doen dan.
In Zwitserland wordt het dan, hè? Ja,
ik denk het wel. Ja.
Mooi. Dankjewel. Iedereen bedankt voor het kijken. En tot volgende week weer. Dan zijn we er met, die ken jij ook, hè, Willem. David van Ineveld, die komt volgende week komt die langs.
Doe hem de groeten.
Ik zal hem de groeten doen. Iedereen bedankt en tot volgende week weer. Ciao, ciao.
Doei, doei.